Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Hallo Reinier.
Hey Victor, hallo dan.
In deze vierde podcast van deze serie gaan we het nu hebben over ijs. Daar wil jij veel over kwijt, heb ik begrepen.
Ja, ijs is natuurlijk een prachtig onderwerp. Niet alleen om het te consumeren natuurlijk. Tenminste, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben een enorme ijsliefhebber. Jij ook?
Ja, ik hou van ijs, maar dan wel echt ijs. Mijn dochtertje die houdt van waterijs. Dat vind ik helemaal niks.
Ja.
Nee, en dan met chocoladevlokken en een beetje slagroom en cacao.
Ja, ik heb altijd last van keuzestress als ik bij zo'n Italiaan sta, weet je wel. Dan zie je daar 30 verschillende bakken staan. En dan, dan neem je 3 bolletjes of zo. En dan moet je wel een hele scherpe keuze maken. Want je laat dan 27 smaken laat je achterwege. Heb jij dat nooit? Ja.
Nou nee, want ik ben nogal gek van noten. En ik vind soms dat ze wel, die Italianen, wel hele creatieve dingen hebben. Want ik denk van, nou, daar kan je toch geen ijs van maken.
Ja, smurfijs of zo, weet je wel.
Ja, precies.
Van de blauwe spul.
Ja, nou, vind je dat lekker, smurfijs?
Nee, smurfijs, dat weet ik dus eigenlijk niet. Want ik denk gewoon dat het dan niks is, weet je wel.
Nee,
dus
getest heb je hem ook niet. Want je hebt ook mintijs en... Tompoes-ijs, zeg ik laatst ook liggen.
Oh ja. Kijk, smaakjes als mango of kokos, weet je wel, dat zijn hele karamel, vind ik altijd lekker eigenlijk. Maar ja, hou op, zullen we tegen
op de Polen. En dat is gewoon wit ijs. En daar gingen we het over hebben in het kader van de klimaatpraat.
Ja,
vertel, wat is er aan de hand met het ijs?
Nou ja, wat er aan de hand is, kijk, het is goed om dat nog eventjes te herhalen, zeg maar. We weten dus en we zien dus dat de wereld opwarmt. En dat gebeurt niet overal op aarde even snel. Ja, global warming heet het officieel. De wereld warmt op. Maar de poolkappen, de Noordpool, de Zuidpool... maar ook de hooggelegen sneeuw- en ijsmassa's in de bergen... zoals de Himalaya en de Alpen... die warmen eigenlijk extra snel op... vergeleken met bijvoorbeeld het continent van Europa of Afrika. En dat is heel interessant. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om daar wat meer over te vertellen. Want er zijn... het is sowieso wel interessant als je het over water hebt. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt, we denken wel eens... de wereld, de Blue Planet, heeft oneindig veel water. Het is eigenlijk, daarom heet het blauwe planeet.
Ja.
Nou, dat is ook zo. Er is ontzettend veel water op aarde. Maar 97% van het water op aarde...
Kun je niks mee.
Dat is zeewater. Daar kun je niet zoveel mee.
Nee.
Nou, 2%...
Althans, je kunt het niet drinken.
Nee, dat kun je niet. Nee, precies. Je zou het kunnen ontzilten. Daar kunnen we trouwens als oplossingen nog zeker over gaan hebben... in van de volgende afleveringen. Heel interessant. Mm-hmm. 97% is zoutwater en 2% is ijs. En maar 1%, nou, dat is gewoon wat je uit de kraan haalt... of wat er in de Rijn stroomt, of het IJsselmeer. En dat is eigenlijk maar een hele kleine fractie. En die 2% is dus best belangrijk.
Ja,
dat is namelijk het water wat...
Ja. Dat is heel weinig. Ja,
ja, dat zijn ijskappen. Ja. Nou, en wat we nou zien, en dat is niet verwonderlijk... dat is dus dat die poolkappen sneller aan het opwarmen zijn. En daar zit een... een soort kettingreactiemechanisme in. Hoe meer
een
ijs...
Een zelfversterkend effect...
Ja, een positieve feedback loop heet het ook wel. Zelfversterkend effect, heel mooie uitspraak inderdaad. En ik vergelijk dat wel eens met dat experiment van... we hadden het er net natuurlijk over consumptieijs, hè?
Mm-hmm.
Nou, en iedereen kan thuis een heel simpel experiment doen... op de mooie zomer- of lentedag. En dat is gewoon 2 liter bakken ijs kopen. Van, een mooi merk, Hertog IJs, weet ik veel. Ik weet niet of we reclame mogen maken, maar ik vind dat wel een mooi ijs.
Vanille-ijs.
Ja,
vanille-ijs.
En je hebt 2 liter bakken. En dan ga jij, dan heb je je vrienden uitgenodigd... in de hoop dat het weer mag in de toekomst. Want we zitten nou midden in de coronacrisis.
Ja, dus en dan ga je buiten. Maar stel dat.
Maar dan, op een gegeven moment mag het weer. En dan heb je 8 vrienden uitgenodigd of zo. En dan ga jij die 1 liter bak in 8 porties verdelen.
Mm-hmm.
En je snijdt dus 8 stukken. Tenminste, ik snij vaak ijs in plaats van met een mooie Italiaanse ijsschep. Ik snij het in 4 in kubussen. Dus je snijdt 8 kubussen ijs en je legt ze op schoteltjes en je zet ze op de tuintafel neer.
Ja.
Ja? En dan...
Dus je vriend heeft een beeld, maar het gaat wel heel spannend worden zo. Ja,
je hebt een beeld, hè?
Staan daar zo. Ja?
Nou, dat is heel leuk. Dus je hebt ze daar neergezet. Ja. En jouw vrienden die zijn verderop in de tuin of zo. Die zijn een balletje aan het trappen. En op dat moment wil jij je vrienden eigenlijk roepen om ijs te komen eten.
Mm-hmm.
Maar dan gaat de telefoon binnen. Die telefoon heb je binnen laten liggen. Dus je loopt weer naar binnen. En je hebt een telefoongesprek van 5 minuten.
Mm-hmm.
Ah, shit. Dat ijs staat natuurlijk 5 minuten buiten bij 28 graden. En je komt buiten en na die 5 minuten... dan blijken die 8 porties ijs veranderd te zijn... in 8 schoteltjes met een melkachtige substantie.
Ja, precies. Ja.
Dat snap je, hè? Dat is logisch.
Ja.
Dus jij baalt er goed van. En wat doe jij dus? Shit, nou, dit kan ik niet serveren aan mijn vrienden. Maar je had er gelukkig 2 gekocht. En je had weer een bak ijs uit de koelkast, uit de vriezer.
Ja.
En je zet hem buiten op de tafel neer. En je wilt net gaan snijden...
En er gaat weer een telefoon.
Dus jij loopt weer naar binnen.
Ja? En toen?
En het duurt weer 5 minuten. En jij komt buiten. En je denkt, shit, mijn ijs. Maar wat zie jij? Nou, je ziet gewoon een bak ijs staan... waar eigenlijk niet zoveel mee aan de hand is.
Ja.
Dat ijs is nog niet gesmolten. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, het is een heel simpel experiment. En als je het niet gelooft, kun je het binnenkort een keertje uitproberen. Ja, de reden dat die ene bak ijs het wel uithoudt... dat is dat het ijs zichzelf beschermt. Omdat het mooi opgesloten in een grote bak ligt. En als je ijs dus in brokken hakt, in stukjes aan gruzelementen hakt... en verspreidt over een ruimte, dan smelt dat veel sneller.
Wat zit daar voor natuurkundig proces achter? Heeft dat te maken dat de oppervlakte van de lucht groter is... wat in aanraking komt met meer moleculen ijs?
Ja, dat is, zo moet je het inderdaad heel kernachtig zeggen. En het punt is, dit simpele experiment gebeurt in het groot op de Noordpool. Want als daar het ijs sneller smelt, in grotere stukken uiteenvalt... dan zijn die stukken die overblijven een grotere prooi van de opwarmende temperaturen...
Ja.
Zodat het nog sneller smelt.
Ja.
Daar komt nog bij dat een grote massa ijs zonlicht makkelijk reflecteert, want het is wit.
Mm-hmm.
Maar als het opbreekt in kleinere stukken en het dus sneller aan het smelten is, dan hou je tussen die ijsschotsen in donker oceaanwater over, wat minder reflecteert. Het water wordt warmer. Dus die kleinere stukken ijs worden ook nog omspoeld door warmer water dan vroeger.
Mm-hmm.
Nou, dit simpele experiment of deze uitleg laat zien dat ijs eigenlijk buitengewoon kwetsbaar kan zijn.
Als je dat doortrekt naar de andere plekken die we op aarde hebben... waar ook veel sneeuw ligt, en dan denk ik aan gletsjers. Werkt het daar hetzelfde?
Ja, daar werkt het eigenlijk hetzelfde. Kijk, stel dat jij nou op vakantie gaat naar de Aletschgletscher in Zwitserland.
Mm-hmm.
Hoe groter die gletsjer is, hoe beter die bestand is... tegen een aantal warme zomers achter elkaar.
Ja.
Maar als die Aletschgletscher dunner wordt... en korter wordt, dan wordt hij natuurlijk aan de randen steeds kwetsbaarder voor die oplopende temperaturen.
Mm-hmm.
En die stenen die vrijkomen als de gletsjer zich terugtrekt, die grijze stenen, je kent dat wel, die worden loeiheet in de zomerzon. Ja. En die zijn gewoon een beetje... Ja, dat krijg je dus ook nog. Die hete stenen die de gletsjer omgeven, die gaan nog zelf ook weer meer warmte uitstralen naar die gletsjer. En zo krijg je daar ook een zelfversterkend effect. Dus eigenlijk, overal waar sneeuw en ijs in het spel is... zie je dat als je het warmer maakt... en de massa ijs en sneeuw minder wordt... dat het restant sneller gaat smelten. Okay. Nou, dat is een spannend experiment... wat wij met de aarde aan het uitspoken zijn door die opwarming. Want wat gebeurt er dan met het smeltwater?
Nou ja, dat wou ik net gaan vragen. Want als je dat ook doorkijkt... Ik ben nogal een fervent lezer van The Quest, vind ik leuk... daar heb ik ook eens een keer ook in gelezen... dat als de Noordpool verder wegsmelt... dat bepaalde zeestromingen dreigen te veranderen... ten opzichte van wat we nu hebben. Is jij er ook iets bekend
over? Ja, dat is een super interessant ding wat je nou aanroert. De golfstromen, je moet je voorstellen... 70% van de wereld is bedekt met oceanen.
Mm-hmm.
En in die oceanen zitten enorme stromingen van water. Van warm tropisch water in de richting van de Noordpool... en van koud water vanaf de poolgebieden terug naar de richting van de tropen. Dat is eigenlijk een megathermostaat.
Ja.
Heel mooi principe. Alleen als er een hele grote hoeveelheid smeltwater vrijkomt in het Noordpoolgebied... zoet water wat bijgemengd wordt in het zoute water wat daar van nature is... dan kan dat gevolgen hebben voor de stromingsrichting en kracht van die warme golfstroom. Ja. En die zouden zomaar als thermostaatfunctie zwakker kunnen gaan draaien. Waardoor...
Wat voor gevolgen zetten we daar dan vast?
Ja, nou, het is een thermostaat. Hè? Dus dan raakt de temperatuurregeling van de aarde ontregeld. Dat wil zeggen, tropische warmte kan minder makkelijk ontsnappen via het water naar het noorden.
Mm-hmm.
En Arctische kou kan minder makkelijk worden uitgemengd met warmte die je verder naar het zuiden vindt. Dus de extremen nemen toe.
Ja.
Snap je? Dus warme gebieden worden eigenlijk te warm en koude gebieden oké. Nou, je zou dan kunnen zeggen van, oh, dat is fijn. Dan gaat de Noordpool misschien weer zachter smelten, omdat het daar kouder wordt.
Ja.
Snap je dus? Nou, dat zijn mogelijkheden. Maar het belangrijkste is, ja, die grote golfstromen die kunnen van gedrag veranderen in de loop van deze eeuw. En daarnaast is het natuurlijk heel belangrijk om na te denken over wat er gebeurt er als er zoveel gletsjers smelten.
Ja.
Met de hoeveelheid zeewater.
Mm-hmm.
En dan is het goed om, dan gaan we toch weer terug naar het begin van deze aflevering. We hebben het over smaken ijs gehad, weet je nog?
Ja, met die bakjes.
Ja, exact. Ja. En eigenlijk heb je in de wereld van de natuur twee smaken ijs.
Mm-hmm.
Ijs in, laten we zeggen, drijvend ijs in zoutwater.
Ja.
En ijs op het land. Je hebt zeeijs en landijs.
En die zijn heel verschillend. Het ene is zout en het andere is zoet.
Ja, nou ja, het zeeijs is op zich niet eens zo zout. Want het meeste zout is eruit gevroren op het moment dat ijs bevriest. Als zeewater bevriest, dan gaat het zout eruit. Dus als je zeeijs in je glas water gooit, dan is het niet zo dat je extreem zout water overhoudt.
Mm-hmm.
Maar het is wel zo dat het ijs drijft.
Ja.
En drijvend ijs dat smelt, heeft geen enkel gevolg voor de zeespiegel. Want het lag al in het water.
Ja, dat maakt niet zoveel uit dan.
Ja, maar als jij landijs smelt, ja, dan gaat het via rivieren naar het water van de zee toe. En dan komt het er dus bij.
Dan voeg je toe, ja.
Precies. Ja, en dan kan je op je klompen aanvoelen als er zulke grote hoeveelheden ijs...
Ja, bijna letterlijk dan, hè? Want dan ga je echt met je voeten in het water staan. Dat is een beetje het idee dan.
Exact.
Dat heeft dat mannetje met zijn vinger in de dijk ook niet zoveel zin meer.
Nee, dat helpt dan ook niet zoveel. Ja.
Wat is nou ongeveer een scenario als al dat ijs zou smelten? Hè? Als we het echt hebben over de Noordpool die vrijwel weg is en de Zuidpool die ook een stuk minder wordt. Over wat voor stijging van de waterspiegel hebben we het dan wereldwijd?
Ja, kijk, als echt alles smelt. Groenland is een hele grote bijdrage en Antarctica, de Zuidpool, is het allergrootste gebied met landijs. Als dat allemaal smelt, dan kan de zeespiegel wereldwijd met wel 70 meter stijgen. 70, dus dan...
70?
Ja, dan zijn het dus Nederland, dan is, ja, dan is heel Nederland is ondergelopen, behalve de stukje Veluwe misschien en en Limburg. Maar daar houdt het wel ongeveer mee op. Weet je wel, dus dat is belachelijk veel. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Maar als nou 1% van die poolmassa smelt, dan is dat 1% van 70 meter. Dat is 70 centimeter. En dat ga je toch merken.
Ja. Ja,
en 1% is eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, laat het nou eens 2% zijn. Dan zit je al op 1,40 meter. En dat is echt veel. Dan worden er hele gebieden op aarde waar nu grote megacities zijn gevestigd.
Mm-hmm.
Denk aan Jakarta. Ja. Of in China heb je van die grote steden. Of Miami. Maar denk ook gerust aan Amsterdam of Rotterdam. Dat zijn dan steden die met 1,40 meter erbij een enorme uitdaging hebben om het hoofd droog te houden.
Ja. Ja, dat is dus de vraag. Vragen of wij dat dan moeten aankunnen. Want we hebben die deltawerken gehad in de jaren 50.
Precies. Maar de vraag is eerst van, gaat het dan gebeuren? En hoe snel gaat het dan? En dan heb je dus over scenario's van, wat zijn de mogelijke ijssmeltscenario's tot 2100? Tal van berekeningen op losgelaten. En dan krijg je van die bandbreedtes als van, nou, de zeespiegelstijging in het jaar 2100 zou wel eens kunnen liggen tussen 50 centimeter en misschien wel meer dan 1,50 meter. Maar dat is een heel groot verschil.
Dat is een enorme marge. Ja,
ja, dus laten we nou eens van naar 1 meter uitgaan. Dan heb je al in Nederland een enorme uitdaging.
Ja.
En als je kijkt hoeveel er nu smelt per jaar in Groenland, om het toch maar weer even tastbaar te maken.
Ja.
Groenland is de één na grootste ijsmassa ter wereld. De grootste is Antarctica. Op Groenland verdwijnt per jaar gemiddeld 1.000 miljard ton ijs. Nou, dat zeg je helemaal niks.
Nee, dat zijn aantallen waar ik niks bij kan.
Nee. Dus ik ga het voor je proberen plat te slaan.
Ja,
ik ga het voor je plat te slaan. 1.000 miljard ton. Als je dat wil vervoeren met hele grote vrachtwagens, dan heb je 1.000 vrachtwagens nodig per minuut. Een jaar lang.
Ja.
Dus in een podcast van 15 minuten zijn dat 15.000 grote vrachtwagens die leeggekieperd worden in de oceaan.
Ja, en dat gaat 24 uur per dag.
En dat gaat 24 uur per dag door. En dat is het huidige tempo van Groenland. Ja. Antarctica is ook aan het versnellen. Dus dat er veel klimaatwetenschappers druk bezig zijn met die scenario's van zeespiegelstijging, dat begrijp je goed.
Ja.
Maar dat heeft ook kansen op, Victor.
Nou, want, dan wil ik gaan vragen. Want we zitten natuurlijk ook maar even nog terugkomend hierop wat je net zei. Hè, dan heb je het alleen nog maar over de menselijke aspecten, waar we natuurlijk naar onszelf kijken, wat de gevolgen zouden kunnen zijn.
Ja.
Maar om even terug te komen wat we daar straks zeiden, dat er eigenlijk een aantal zeestromingen zijn die ook anders kunnen gaan lopen, dat die kap zo goed als weggaat. Wij kunnen totaal niet inschatten wat voor gevolgen dat heeft voor het dierlijk leven, wat onder de zeespiegel plaatsvindt. We kunnen nog totaal niet voorstellen wat dat voor gevolgen heeft voor allerlei